Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Wanneer we een nieuw jaar beginnen, hebben we verlangens en goede voornemens. En kinderen stellen zelfs een nieuwjaarsbrief op. Misschien zeggen we dan in ons gebed ook wel het een en ander tot God. En is er een soort verlanglijstje, want er is zoveel om voor te bidden en waar we onmachtig naar kijken. Ik snap het helemaal. Herkennen we er ook in. Misschien kunnen we vandaag iets leren van wat de heilige Johanna van Frankrijk is overkomen. Ze leefde tussen 1464 en 1505. Sainte Jeanne de France, of de Valois, de dochter van koning Lodewijk de 11e en Charlotte de Savoie. Ik ga beginnen met een gebed dat ons heel dierbaar is en dat haar spiritualiteit dankzij Maria zo'n beetje uitdrukt. Ik ga het zingen, ik ga proberen toch? O Maria, maagd en moeder van de Heer, leid mijn denken en doen, mijn spreken beminnen, om God de Heer en u geheel tot vreugde te zijn. Amen. Hoe is het gegroeid allemaal bij die kleine Jeanne, dat kleine prinsesje, want het was een echt prinsesje. Maar haar vader was er niet zo blij mee. Hij had voor haar geboorte veel goud beloofd aan de kerk, zoveel als dat kind zou wegen bij de geboorte. Als het maar een jongen zou zijn. Een troonopvolger dus. Pech. Het was maar een meisje. Jeanne had wel een heel lieve mama en werd ook omgeven door veel goede privéleraren. Op dat kasteel natuurlijk. En ze mocht van haar vader ook een geestelijke leider kiezen, net zoals hij er een had. Een Franciscaan. Maar hoe jong ze ook was, ze vroeg steeds om eerst te mogen bidden en dan te beslissen. Maar het werd ook een Franciscaan. En dat zal heel haar leven belangrijk blijven. Als kind, ja, ze was toch een baby, werd ze al uitgehuwelijkd aan Louis d'Orléans, die zelf ook nog maar 2,5, 3 jaar was. Die zijn ouders tekenden de overeenkomst. Want hun zoon maakte echt dan ook kans op de troon van Frankrijk, om tot koning gekroond te worden. Dat was toch fantastisch, hè? Spijtig genoeg wordt het duidelijk dat Jeanne een beetje aan het scheefgroeien is. Haar ene been wat korter dan het andere. En ja, ze wordt meer en meer weggestoken. En op een dag zelfs aan een koppel zonder kinderen toevertrouwd in Lignières. Die mensen die zullen heel goed voor haar zorgen. Echt waar, die hebben van haar gehouden. Maar ze is toch maar nog maar 5 jaar. En haar mama moet veel op reis met haar papa. En ze krijgt die niet zoveel meer te zien. Ze wordt ook niet meer uitgenodigd of bijna niet op het kasteel als er feesten zijn. Dit kleine meisje heeft dankzij de Franciscanen echt leren bidden. En ze wil dus vaak naar de kerk. Die bestaat nog, dat is de parochiekerk van Lignières. En daar, in een zijkapelletje, kon ze het altaar zien. Ze kon Jezus op het kruis bekijken en aanbidden. En Maria beeld. Ze zullen er zelfs een kacheltje installeren in die kapel, omdat ze er zo dikwijls gaat bidden. Ze voelt zich daar thuis, dicht bij God. En ze bidt tot Maria, als tot haar moeder. Ze vraagt, hoe ze God tot vreugde kan zijn en plezier kan doen. Eigenlijk is dat ook een uitdrukking die men veel hoorde in die tijd, faire plaisir au roi. Maar dan gaat het over plezier doen aan de aardse koning en dat is het dus hier niet. Bij Jean gaat het echt over plezier doen aan God en de koning, Jezus, de koning van de vrede, de koning van haar hart. Ze wil hem plezier doen. Ze wil hem tot vreugde zijn. Ze vraagt niets concreets voor zichzelf. Helemaal gericht op God en Jezus. Dan stelt ze die vraag aan Maria, want die zal het toch wel weten. Hè? Persoonlijk. Want blijkbaar heeft ze er een intieme relatie mee opgebouwd met Maria. Ja, misschien ook omdat haar aardse mama er niet meer veel te bereiken is. Ik moet denken aan koning Boudewijn, die heeft ook verteld dat toen zijn mama stierf, toen hij nog heel jong was in dat auto-ongeluk, dat hij ook Maria tot moeder heeft gekozen. En wie weet hoeveel dat er hier nog rondlopen die dat allemaal al gedaan hebben om Maria tot moeder te kiezen. Ik denk meer kinderen dan dat wij weten en misschien zeggen ze het ook helemaal niet. In ieder geval, er is toch iets speciaals gebeurd. Want Jean heeft antwoord gekregen op die vraag, hoe kan ik God plezier doen, hoe kan ik hem tot vreugde zijn? Ze heeft echt geantwoord. Dat is eigenlijk ook een belangrijk moment in de geschiedenis. Want ja, tot dan toe, vroeger komt dat zo niet veel voor in de gebeden, dat men God plezier wil doen. Men wil altijd van alles vragen aan God, gunsten vragen. Maar dit gebed van Jean is puur en zuiver. Louter en alleen om God tot vreugde te zijn. Hoe zou Maria daaraan hebben kunnen weerstaan? Ze gaat dus antwoorden. Wat zegt ze? Er zijn drie dingen die mij boven alles dierbaar zijn en die mij altijd zeer dierbaar waren toen ik op deze aarde leefde. Ze hebben betrekking op het kruis van mijn zoon. En je zou ze bezitten indien je net als de heilige Paulus de ervaring en de kennis van het kruis zou hebben. Het eerste is luisteren naar mijn zoon, naar zijn woorden, zijn onderricht. Om ze te horen volgde ik hem samen met de andere vrouwen door Galilea en overal waar het mogelijk was. Dat is het eerste, dat ze Maria zegt, hè? Dat Maria zegt, luisteren naar haar zoon, naar zijn woorden, zijn onderricht. Knop het in uw oren. Hè? Ten tweede, mediteren over zijn wonden, over zijn kruis en zijn lijden. Daarom ging ik na zijn hemelvaart vaak naar de plaatsen waar hij had geleden. Dat is het tweede. Daar herken ik onder andere de kruisweg in. Maria doet de kruisweg opnieuw van haar zoon. Ze gaat mediteren op die plaatsen. En dan laat ze zich van doordringen. Ten derde. Het derde is gelegen in de eerbied voor de Eucharistie. Doe dit en je zal leven. En je zal mij en mijn zoon ten zeerste behagen. Dat wil zeggen tot vreugde zijn. De Eucharistie, we begrijpen het direct, dat is het hart aan hart. Hè. Maria gaat horen dat Jean niet alles snapt. En Jean vraagt een beetje uitleg te krijgen. Ze gaat die geven. Opnieuw zal Maria als een echte opvoedster alles duidelijk maken. Ze zegt, voor eerst moet je 's morgens bij het opstaan dit gebed tot mij richten. O, mijn koningin, vandaag wil ik wandelen in de wijngaard van uw vreugde en iets doen wat u aangenaam is. Ik vraag u dus nederig mij duidelijk te maken wat u en uw zoon kan behagen. Dan zal ik antwoorden zoals ik dat vandaag doe, dat je iedere dag drie dingen moet doen. Ten eerste, in je gesprekken en je woorden mijn pleitbezorger, advocaat zijn. Je zal pogen vrede te stichten onder al wie in je midden woont. Je zal enkel woorden van vrede spreken. luister niet naar kwaadsprekerij. Als je iemand zonde ziet begaan, bid dan voor deze persoon om hem te redden. Want als God toelaat dat iemand zondigt in jouw bijzijn, dan is het om je de kans te geven deze mens met veel liefde en mildheid te behandelen. Verontschuldig hen bij God, zoals ik reeds zei, wees de pleitbezorger, de advocaat van allen. Dat is al veel, hè? De eerste raad is in gesprekken, ja, eigenlijk een beetje de advocaat te spelen van mensen die het niet allemaal zo zuiver goed doen. En in plaats van erover te roddelen, geen kwaadsprekerij, maar eerder, ja, verontschuldigen bij God, pleiten. Hè? Pleiten zoals een advocaat. Ten tweede, zegt Maria. Het tweede heeft te maken met de wonde van mijn zoon. 'S morgens, vanaf het ontwaken, beschouw je de wonde van mijn zoon. Niet om erover te mediteren, maar om er zelf bereid toe te zijn kwetsuren en beproevingen te verdragen omwille van hem. Dan zal je hart vol vreugde zijn, ook als iemand je kwetst of beledigt. Dat is iets belangrijk, hè, dat tweede. Dus al van 's morgens, het is niet zo van alleen maar kijken naar het kruis en daar droevig over zijn, over wat Jezus allemaal meegemaakt heeft, maar bereid zijn om die beproevingen zelf ook, wat je meemaakt in de loop van de dag, van die te kunnen verdragen omwille van Jezus. En dat zal je vreugde geven, vrijmaken zou je ook kunnen zeggen. Het derde. De derde raad van Maria. Het derde heeft betrekking op het sacrament van de Eucharistie. Span je in om zoveel je kan alle dagen deel te nemen aan de Eucharistie. En als de communie naar de zieken wordt gebracht, begeleid ze dan met eerbied en godsvrucht. De Eucharistie. Die kan zij dagelijks bijwonen. Misschien dat zij ook als kind mag meegaan met de priester bij zieken. Dat is mogelijk. En zelf als je de communie gegaan bent, dan draag je hem overal mee. Dat vraagt ook een zekere eerbied en bewustzijn zo van, ja, Jezus leeft in mij. 'S avonds, ze gaan nog verder, hè? Dus we zijn de hele dag aan het overlopen. 'S avonds, voor je slapen gaat, in mijn tegenwoordigheid, dan vraag je af of je die drie richtlijnen hebt beleefd. Als je ze trouw hebt volbracht, dank God dan. Als je nalatig bent geweest, vraag dan vergiffenis en beloof hem het morgen beter te doen. Zo zal je mijn vreugde beleven. Dat is toch echt mooi. Hoe eenvoudig, hoe gestructureerd dit antwoord ook is van Maria, drie thema's zijn erin terug te vinden. En daarna mogelijkheden om ze goed te beleven met eigen accenten. En toch, het zal niet zo vanzelfsprekend zijn om dat allemaal toe te passen. Vandaar alle dagen te herbeginnen. En zoals Maria zegt, het is niet iets om droevig van te worden, niet om over jezelf een hoge dunk te krijgen als het gelukt is, niet om je te ontmoedigen als het mislukt, want alles draait bij Maria om vreugde. Dus niet dramatiseren, vooral veel vertrouwen hebben in Gods barmhartigheid. Hij ziet de moeite die we doen, onze goede wil, en hij wil ons graag vergeving schenken, aanmoedigen, samen met Maria. Als kinderen kunnen wij reageren zo als we vallen dat we wenen, maar nadien staan we terug recht en vol enthousiasme huppelen we weer al verder en dan zijn we God echt tot vreugde. Groeit ook de vreugde bij ons. Want hij wil ons echt blij maken. En Maria belooft die vreugde. Dat kleine prinsesje Jeanne heeft eigenlijk wel geen gemakkelijk leven gekend. Toen ze ouder werd en ook dat huwelijkscontract moest gevolgd worden. De jonge Louis moest met haar trouwen. Ja, het stond op papier, het was beloofd. Hij kon niets anders doen dan dat uitvoeren. Het was een kwestie van leven of dood. De koning weigeren, dat ging hier niet. Men doet soms alsof dat ze te lelijk was om te bekijken, maar daar geloof ik echt niet in. Ik vond, het is niet die handicap van een beetje te manken of zo, die haar lelijk maakt. Haar karakter, haar talenten waren heel goed gevormd. En ze zal heel veel goed doen voor anderen en vrede stichten. We zitten hier in de tijd van einde van de middeleeuwen. En daar, ja, minste kan oorlog geven, een staatsgreep worden. Haar hele leven vertellen, dat is nu een beetje te moeilijk. Dan zou ik veel meer uitzendingen nodig hebben. Ik ga me wel beperken tot een paar voorbeelden die illustreren dat ze die raad van Maria echt heeft opgevolgd. Nu onderbreek ik even, spijtig genoeg met geen cd, want ik heb er geen van dat lied. Ik ga het nog eens zingen in het Nederlands en in het Frans, want het originele is in het Frans. Laten we het biddend zingen. Ô Marie, Vierge et Mère de Jésus, donnez-nous de penser, de dire et de faire ce qui plaît le plus à Dieu et à vous-même. Ô Marie, Magd en Moeder van de Heer, laat men denken en doen, men spreken beminnen, om God de Heer en u geheel tot vreugde te zijn. Amen. We gaan verder met ons vertel. Toen Louis volwassen werd, was hij bevriend met Charles. En dat was de broer van Jean. Ja, er is dus inderdaad wel een troonopvolger gekomen na Jean. En dat was Charles. En die gingen samen op jacht. Die waren eigenlijk wel goed bevriend. Maar bij Louis zat het in zijn hoofd. Hè. Hij wou koning worden en die Charles die liep in de weg voor hem. Na een zekere tijd was hij dat wachten beu dat hij niet aan bod kwam. En hij heeft een soort oorlog begonnen. Maar dat is mislukt, een staatsgreep. Hij werd opgesloten in Bourges, in een grote toren. En dat was daar heel, heel strenge gevangenis. Zeer zwaar. Jean, zijn vrouw ondertussen, die hij absoluut niet graag zag, ze leefden ook niet samen. Zij is hem gaan bezoeken met levensmiddelen, warme dekens. Maar Louis, hij bekeek haar niet eens, draaide zich van haar weg. En toch heeft zij altijd heel trouw alles uitgevoerd. Bijvoorbeeld, ze heeft zijn financiën helemaal in orde gebracht, zodat als hij zou vrijkomen, dat hij alles heel goed beheerd zou terugkrijgen. En dan heeft ze nog proberen meer te doen. Ja, ze wou hem natuurlijk vrij krijgen. Maar ja, Charles was daar zo niet direct voor te vinden en voelde zich echt bedrogen in die vriendschap. En hij heeft bezoek gekregen van Jeanne. Ze is komen pleiten en herinner u, Maria heeft haar dat aangeraden. Hè? Ze speelde de advocaat. De advocaat, degene die pleit voor haar Louis, die nochtans haar vernederde en niet graag zag. En ze heeft het bekomen. Ze heeft hem vrijgekregen. Maar opnieuw, geen dankjewel. Hè. Alles werd terug zoals vroeger. Hij liet niet van zich horen. En hij bleef maar denken, ik wil koning worden, ik wil koning worden. En hij heeft in een zekere zin geluk gehad, want Charles is plots gestorven. En Louis, ja, Louis werd eindelijk Lodewijk de 12e. Ja, en eigenlijk was Jean dan automatisch koningin van Frankrijk. Maar het eerste wat hij deed, was een brief schrijven naar de paus om de annulatie aan te vragen van zijn huwelijk. Wat is dat? Dat is niet hetzelfde als een scheiding. Dat is eigenlijk proberen te bewijzen dat dat huwelijk niet bestaan heeft. Dat het er gewoon niet was. Dat het onder dwang was. Hè? En daar is dus een heel proces gekomen. Jean is niet mogen verschijnen op het moment dat Louis, ja, koning werd, hè, gehuldigd werd. Dan mocht ze niet in de omtrek zijn. En ja, dat proces is er gekomen en dat was heel erg voor haar. Want zij had dat echt beleefd in haar hart. Zij had met heel haar hart ja gezegd op dat huwelijk. En in het proces wordt ze veel vernederd. Er zijn mensen die echt bang zijn van koning Louis. En die vertellen leugens. Ze steunen haar niet. Ja, het is zo. Louis krijgt dus gelijk en hij trouwt met een ander. Ze kreeg wel de titel van hertogin van Le Berry. Dat is een streek in Frankrijk. Geen koningin meer. Ze had goede raadsmannen nodig en omringde zich met mannen die zelfs tegen haar getuigenis hadden afgelegd onder dwang tijdens dat proces. Je moet het maar doen, hè. Maar dat deed ze waarom? Omdat ze de vrede wou bevorderen, zoals Maria haar hele leven heeft opgedragen. Werken aan vergeving, vrede, geen kwaad spreken, nieuwe kansen geven aan mensen. Die mensen hebben haar trouw gediend, die raadsmannen. Die waren echt heel dankbaar dat ze hen die kans hebben gekregen. Bourges, dat was de hoofdstad van Le Berry. Maar dat was zoveel als een puinhoop. Grote armoede. En Jeanne moet er dus heel veel voor doen om al die problemen in haar stad op te lossen. Moeilijkheden. Ja, je zou het zo denken dat ze er alleen maar is voor de mensen die intellectuele hoge studies hebben gedaan en rijke mensen van adel en zo. Maar dat was niet zo. Daar is ze natuurlijk ook mee omgegaan. Ze heeft ook naar die huwelijksproblemen onder de adel geluisterd. En van veel vrouwen heeft ze veel hulp gekregen om het goede te kunnen doen in haar stad. Want ze had oog voor iedereen. Ik ga voorbeelden geven. Ze informeerde bijvoorbeeld naar de grootste noden in de stad. En in 1499 is de pest uitgebroken. Jeanne verlaat de stad niet. Ze blijft. Ze zorgt dat de mensen het noodzakelijke krijgen. Ze stuurt haar eigen dokter naar de zieken. Ze zoekt, samen met anderen, de armste families op om hen op een discrete manier levensmiddelen te brengen, de nodige kleren. En ze gaat ook nog iets anders doen, want in de stad was er een grote brand geweest, dat veel in as gelegd. En ze gaat dus de arbeiders van de bouwsector financieel meer geven, want die kunnen eigenlijk amper hun gezin betalen en er moet nog veel opgebouwd worden. Zij zal ook het onderwijs opkrikken, bijvoorbeeld door studiebeurzen te geven, al wie talent heeft en er iets voor wil doen, zal kunnen studeren. En ze gaat ook goede professoren voor de universiteit of het hoger onderwijs aantrekken. En waarschijnlijk zal ze daar dus ook meer voor moeten betalen. En eindelijk gaat ze dan toch vertellen aan haar geestelijke leider, dat is Gabrielle Maria. Dat is die Franciscaan die heel veel voor haar heeft gedaan. Ze gaat dan eindelijk vertellen over die relatie met Maria. En dat ze toch eigenlijk ook nog een opdracht heeft gekregen van Maria. Namelijk dat ze ooit een nieuw klooster zou stichten. Daar had ze nog niet over gepraat, maar dat was niet zo direct evident. Niet zo gemakkelijk om dat te bekomen. En pater Gabrielle Maria ziet dat ook in het begin niet zo zitten. Maar na een tijd, als hij haar hoort vertellen wat dat Maria allemaal gezegd heeft en zo, ziet hij het wel meer en meer zitten. En hij gaat dus ook de regels schrijven op haar aanduidingen. Maar ja, wat moet daarin staan in die regel? Want hij moet die laten goedkeuren door de paus, dat gaat ook allemaal niet vanzelf natuurlijk. Pater Gabrielle Maria wil horen of dat Maria daar iets over gezegd heeft. En inderdaad. Jeanne vertelt dat Maria inderdaad iets gezegd heeft. Dat ze moet gaan zoeken in de verschillende evangelies. Maria zegt, doe opschrijven alles wat ik volgens het evangelie gedaan heb in deze wereld en maak er een regel van. Ze voegt eraan toe en weet dat gij allen die ernaar zult streven, die te onderhouden, in de genade zullen zijn van Jezus, mijn Zoon, en van mij, en dat het een zekere weg is om te volbrengen wat mijn zoon en mij belieft of plezier doet. En pater Gabriel Maria die gaat dus zoeken in die vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, en hij vindt er natuurlijk de teksten waar het over Maria gaat, en hij haalt er 10 vreugden van Maria uit. Dat zijn deugden van Maria, maar je kan het ook de les plaisirs de Marie, de vreugde van Maria noemen. Wat vinden we daarin? Hoe Maria heeft geleefd, in welke omstandigheden, hoe ze daarop heeft geprobeerd het goede te doen, God plezier te doen en te leven op een manier dat ze eigenlijk ook de anderen kon helpen. Ik zou zo voorstellen dat iedereen dat eens op zijn eentje doet. Hè? Om te gaan zoeken naar al die teksten in die 4 verschillende evangelies, dat eens doornemen. En dan ja, zoeken van, wat spreekt mij daar nu van in aan? Zo, hè? Hoe komt Maria hier nu over? Wat zegt ze? Hoe handelt ze? Wat heeft ze gezien? Waarop heeft ze gereageerd? En hoe beleeft ze dat? Hoe denkt ze God plezier te doen en de mensen gelukkig te maken en te helpen? Dat zou eigenlijk een goede gewoonte moeten zijn bij ons, als we Maria belangrijk vinden, om onze, bij eender welk evangelie dan, los van Maria, eender welk evangelie te luisteren naar het woord, zoals ze zegt, het woord van Jezus, wat hij onderricht heeft en zo, proberen met haar oren te beluisteren en haar blik naar hem. Ik denk dat we toch een heel andere manier van kijken en luisteren zouden hebben. Denken, spreken en handelen om God plezier te doen en tot vreugde te zijn. Dat is de sleutel. We kunnen het allemaal leren. Op onze eigen manier toepassen in onze omstandigheden. De voorwaarde is wel natuurlijk dat we ons voeden aan dat woord van God, het evangelie leren kennen. Het is belangrijk van het te kennen. En daarin is ze toch echt een voorloopster, de heilige Johanna. Maar ze zou het nooit geworden zijn als Maria het daar niet had aangeraden. Leren kijken ook naar Jezus op het kruis. Niet alleen voor de tijd van toen, maar hoe hij nu in medemensen en ook in onszelf leidt. Hoe zou Maria daarop reageren? En dan de steun van de Eucharistie, dat is belangrijk, heel belangrijk. We kunnen niet groeien in die houding zonder die eenwording met Jezus, onze redder. In de Eucharistie, in de communie, kunnen we een echt hart-aan-hart beleven. Het is niet zo, omdat Jean een nieuwe kloosterorde heeft gesticht, dat de gewone mensen en ook de kinderen dat niet kunnen toepassen en beleven. Het is begonnen als ze kind was. Maria heeft die raad gegeven als ze kind was. Ik ben hier geen reclame aan het maken voor het klooster, maar wel voor die houding zo van plezier te willen doen aan God zo. Ze heeft ook een derde orde gesticht, l'ordre de la paix. En dat is wat wij noemen de fraterniteit van de vrede. Vrede in denken, spreken en handelen. In ons leven proberen te beleven. En dat altijd met het zicht op, ik wil God plezier doen. Dat maakt hem blij. Mediteren over het kruis. Ja, maar niet hè, zo alleen maar om droevig te zijn. Al ieder huisje heeft zijn kruisje. Hoe gaan wij dat kruis beleven? En de Eucharistie, de sacramenten als hulpmiddel. Om meer liefde en eenheid met Jezus en met elkaar te kunnen beleven. De heilige Johanna heeft niet zoveel zelf geschreven. Een paar bladzijden maar eigenlijk. De meeste teksten die heeft ze laten schrijven door pater Gabriel Maria. Maar wat zij geschreven heeft, dat gaat onder andere over het lofgebed en de liefde onder elkaar. God loven en danken, hem eer brengen. En daarvoor raadt ze aan om bijvoorbeeld een weesgegroet te zingen opdat Maria voor hen zou verkrijgen dat ze de vreugde vinden in de lofprijzing van God en dat God zelf zijn vreugde mag vinden in hun lofgebed. Vreugde omdat we mogen danken, loven en aanbidden en God heeft daar ook vreugde aan. Maar het is wederzijds. Alweer de vreugde. vindt dan Maria zo als een poort is tot het gebed van vreugde. Zowel voor degene die bidt voor God, die er deugd aan, als God die er deugd aan heeft. Dat wij hem loven en danken. Is dat ook geen goede tip? Voor we bidden, bijvoorbeeld, of het woord in de Bijbel gaan mediteren, dan vragen we altijd, ja, dat zou toch best zijn, de hulp van de Heilige Geest. Waarom geen weesgegroet, bidden of zingen? Om eigenlijk ja, dat gebed tot vreugde van God te kunnen beleven. Ik denk dat het een andere kleur zou krijgen. En ook als ze naar het kruis opkijken of mediteren, dat hoeft ons altijd niet te doen wenen, hè? Dat kan natuurlijk een ontroering geven, maar het is soms gewoon iets, een oproep tot vergeving, om aandacht te hebben voor de mensen die lijden om ons heen, of die vast beschuldigd worden, of voor hen op te komen, sterven te omringen. Ik noem maar op wat het kruis allemaal als oproep kan hebben. We gaan nu het Angelus bidden. En dat is ook een gebed dat de heilige Johanna heel dierbaar was en belangrijk, want haar vader, Lodewijk de XI, die heeft het in heel het Rijk van Frankrijk dus verplicht van om 12 uur het werk neer te leggen, waar dat ze ook stonden, op het veld of zo, om dan het Angelus te bidden. En we hebben zusters Annunciate, dat is de zusters van de blijde boodschap gebracht aan Maria. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Maria, vandaag willen we onze blik op jou gevestigd houden, zoals de wijze op de ster. Leer ons in denken en doen, in spreken, beminnen, God en jou tot vreugde te zijn. We willen vandaag en alle volgende dagen van ons leven bij jou in de leer gaan. Met jou wandelen in de wijngaard van God. Hoe fijn moet dat zijn om samen met jou, Maria, God voor alles te danken, hem te bezingen in een mooi lofgebed, zoals jij dat deed in je Magnificat. Met jou, Maria, willen we elke vorm van lijden diep in ons hart leren opdragen aan God. Het stil in ons laten groeien tot vruchtbaarheid en medeleven. Tot moed en vertrouwen. Tot hulp bieden waar we kunnen met onze eigen talenten en middelen. Met jou, Maria, staan we onder het kruis van onze geliefde Jezus, die we herkennen in de ander die lijdt. Maria, we willen het hart aan hart beleven met Jezus. Help ons om in elke Eucharistieviering heel aandachtig te zijn. Liefdevol open te staan voor zijn woord en zijn zelfgave aan ons. Zijn zending op het einde van elke mis, ga in vrede, willen we ons als onze opdracht aanvaarden en leren toepassen. Maria, onze wereld heeft zoveel nood aan vrede. En ook daar leg je de nadruk op. Help ons tot bekering te komen als ons denken te negatief is over anderen. Dat als we hen zien verkeerd handelen, we eerder bidden voor hen, erover zwijgen, om het niet nog erger te maken. Integendeel, enkel bij God is er vergeving te vinden en ook de kracht barmhartig te zijn voor anderen. Maak ons attent, Maria. In welke woorden in de Bijbel en bij Jezus we inspiratie kunnen vinden om vredestichters te worden, nadat we er grondig over gemediteerd hebben, het woord hebben opgeknabbeld en tot iets van ons hebben laten worden, zodat we het ook kunnen doorgeven. Jezus' woorden van vrede, zijn houding van vrede, naar zijn beulen, naar de goede moordenaar op het kruis, hoe hij omging met zoveel grote zondaars en hen liefdevol tot bekering wist te brengen. Laat ons hart gevoed worden om zijn vrede en vergevingsgezindheid te kunnen uitstralen. Toepassen, ook ten opzichte van hen die ons veel pijn doen, zelfs verraden hebben. Maria, help ons eerder met een meelevend hart te leven dan een hart dat anderen veroordeelt. Laat ons in denken, spreken en doen zuiver zijn, voorzichtig, nederig, waarachtig en biddend, gehoorzaam, arm, geduldig, liefdevol en medelijdend. Deze 10 vreugden die je ons hebt leren kennen, vragen we niet alleen voor onszelf, maar voor alle waarmee we doorheen jou verbonden zijn. God tot vreugde zijn. Ja, Maria, daar willen we echt in groeien. Neem ons bij de hand. Wees ook in ons leven een goede opvoedster, onze lerares, zoals je dat deed bij de heilige Johanna van Frankrijk en pater Gabriel Maria, die ons tot op vandaag je goede raad hebben weten door te geven. En dat van in het jaar 1500. Deze grote genade blijven we koesteren, om er echt ook iets mee te doen. Dank je, Maria. We gaan nu nog zingen met het mooie lied waar ik steeds aan moet denken. Dank u voor uw aandacht.